Vanmorgen gaan we verder met het bespreken van de stromingen. En we willen vanmorgen een nieuwe stroming bespreken. We hebben het Rooms-Katholicisme gezien. We hebben bij het Protestantisme stilgestaan. We hebben twee keer, niet zozeer bij een stroming dan wel bij een prediker stilgestaan, omdat we daarmee te maken hebben gehad, Robert Breaker. En vanmorgen het hyper- of ultradispensationalisme. En die doe ik eigenlijk ook nu, omdat we daar ook begin dit jaar mee in aanraking zijn gekomen. Dus het is goed om daarbij stil te staan. Hyper- of ultradispensationalisme, dat is een heel moeilijk woord. Dus laten we eerst eens kijken wat het betekent. En dan beginnen we bij het dispensationalisme. Laten we eerst eens kijken wat dat is. Nou, dispensationalisme is een moeilijk woord voor bedelingenleer. En bedelingenleer houdt in dat de Heere God door de tijd heen op verschillende wijzen met de mens werkt. Tijdens de bedeling van de wet deelde de Heere God hoofdzakelijk de wet aan Israël uit. Voor de tijd waar wij in leven heeft de Heere God de apostel Paulus genade gegeven om zijn verborgenheden voor de gemeente uit te delen. En zo zijn er meer bedelingen, zo zijn er meer uitdelingen van de Heere God door de tijd heen. En omdat daar een ontwikkeling in zit, zie je dat de Heere God door de tijd heen op verschillende wijzen met de mens handelt. Je ziet daarin ook dat de Heere God op verschillende wijzen met verschillende groepen mensen handelt. Die is ook belangrijk, hè? Onder de wet, ik noemde het zojuist al, handelt de Heere God met name met het volk Israël. In deze gemeentetijd verzamelt de Heere een gemeente uit Joden en Heidenen, die de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser aannemen. Maar in de Bijbel lezen we dat het volk Israël de Messias verworpen heeft. Dus je ziet dat die boodschap van het evangelie der genade Gods, dat Paulus mocht verkondigen, met name naar de Heidenen gaat. Dus bij die bedelingen zie je dat het van belang is om er rekening mee te houden tegen wie de Heere God iets zegt. Tegen Israël, tegen de gemeente of tegen de heidenen. Nou, als je daar rekening mee gaat houden, dan zie je dat je de juiste Bijbelgedeelte op de juiste personen, op de juiste groepen gaat betrekken. En dat voorkomt teleurstelling. Ik noemde dat je de juiste Bijbelgedeelte op de juiste personen gaat betrekken, maar zo kun je ook zeggen de juiste belofte op de juiste personen gaat betrekken. En dat voorkomt teleurstelling. Nou, dat is heel kort waar het bij bedelingenleer om gaat. Nou, dat je het juiste schriftgedeelte op de juiste groep mensen in de juiste periode toepast, dat is gebaseerd op, zoals de Bijbel dat noemt, het rechtsnijden van Gods woord. En we kennen die tekst, maar we gaan hem toch even lezen. 2 Timotheus 2 vers 15. Daar lezen we die opdracht van het rechtsnijden van Gods woord. 2 Timotheus 2 vers 15. Benaarstig u om uzelve goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus iemand die arbeidt in Gods woord, en dat woord van God is recht snijdt, die zal niet beschaamd uitkomen, dat hebben we gelezen. En dat betekent dus ook, als je niet beschaamd uitkomt, dan zul je niet teleurgesteld worden. Nou, dat is enerzijds een constatering, anderzijds is het een belofte. Nou, en daar kun je denk ik wel wat bij voorstellen. Als je bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 vers 1 tot en met 14 leest welke rijke belofte Israël had als ze trouw de wet nakwamen, als ze trouw naar de wet leefden. Dat waren hele rijke beloften. Als je dat op de gemeente zou toepassen, dan zou je denken dat het je als christen altijd voor de wind zou gaan, mits je aan Gods woord zou vasthouden. Nou, er zijn groepen, ook vandaag de dag, in evangelische kring ook, die daadwerkelijk een soort van welvaartsevangelie prediken. Als christen zou het je volgens hen altijd voor de wind gaan. Maar het punt is, als je de brieven aan de gemeente gaat lezen, die belofte hebben we als gemeente helemaal niet. dat het je altijd voor de wind gaat als je de Heer Jezus Christus kent. Dus als je daar wel van uitgaat, ja, dan kun je teleurgesteld raken. Maar als je weet dat die beloften voor Israël onder de wet waren, ja, dan raak je als lid van de gemeente niet teleurgesteld. En dat geldt voor zoveel dingen meer, zeker ook als het om Gods plan door de geschiedenis heen gaat. Nu vind ik persoonlijk het woordje bedelingenleer eigenlijk een verkeerd woord. Waarom? Nou, door iets een leer te noemen, is het voor mensen heel makkelijk om het naast zich neer te leggen. Ach, het is maar een leer, zegt men dan. Op zich, hè, hoeft het bijbels gezien helemaal niet verkeerd te zijn, die benaming, want de Heere spreekt in zijn woord bijvoorbeeld over de gezonde leer, of de goede leer, en dan gaat het om de leer van Gods woord. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in 1 Timotheüs 4 vers 6. Maar toch werkt het bij mensen vaak wel zo. Oh, dat is de bedelingenleer, hè, alsof het niet Gods woord zou zijn. Maar het recht snijden van Gods woord is niet zomaar een leer, het is gewoon Gods opdracht. We hebben dat net gelezen in 2 Timotheüs 2 vers 15. Het is Gods opdracht hoe wij met zijn woord behoren om te gaan. Het is gewoon een bijbelse bijbelstudiemethode. Nou, als bijbelgelovigen is dat dan ook een van de dingen waar we voor willen staan. We staan voor de Statenbijbel als bijbelgelovigen, waar we niet aan willen toevoegen, waar we niet van willen afdoen. Omdat we geloven dat de Heere God zijn woorden bewaard heeft. Dat geloven we op basis van beloften die de Heere God in zijn woord gedaan heeft. Als bijbelgelovigen staan we voor schrift met schrift vergelijken in dat bewaarde woord van God, omdat de Heere God zijn woord zelf verklaart, zelf uitlegt. En we staan voor het recht snijden van Gods woord. Nou, nu heb ik zojuist een hele snelle intro gedaan van wat nu dispensationalisme, wat bedelingenleer, oftewel het bijbelse recht snijden van Gods woord, wat dat inhoudt. Wil je daar meer over weten? Dan kun je op ons BitChute of YouTube kanaal Bijbel en Geloof naar de 14-delige serie Gods plan door de geschiedenis heen kijken. In die serie wordt Gods handelen met de mens door de tijd heen besproken en als je dan in deel 12 gaat kijken, dat is een deel dat, ja, een video die heel specifiek gaat over wat is dan recht snijden van Gods woord. Maar daarnaast is er ook nog de 5-delige serie in video Gods woord recht snijden. En deel 1 daarvan is een algemene inleiding, ja, op het recht snijden van Gods woord. Dus dat is op de videokanalen te bekijken. Maar wat is nu, want daar gaan we het over hebben, wat is nu hyper- of ultradispensationalisme? Nou, het woordje hyper, dat betekent over, of in zeer sterke of overdreven mate. Het woordje ultra, dat betekent eigenlijk bijna hetzelfde, dat is een aanduiding van een hoge of overdreven graad. Ik heb voor de betekenis van die woorden in het handwoordenboek der Nederlandse taal van Wolters Noordhof gekeken. Dus eigenlijk, als je dat zo bekijkt, betekent hyper- of ultradispensationalisme dus dat het recht snijden van Gods woord te sterk benadrukt wordt of overdreven wordt. Maar klopt die definitie bijbels? Want wanneer Gods woord op een rechte manier gesneden wordt, kun je daar eigenlijk niet te ver mee gaan. Zeker niet als je beseft dat een gedeelte, dat bijvoorbeeld leerstellig niet direct op jou van toepassing is, nog steeds een geestelijke les voor jou kan opleveren. Een voorbeeld. Als gemeente leven we niet onder de wet. Tekst hebben we ook vaker aangehaald, maar laten we hem er toch even bij pakken. 1 Korinthe 10 vers 11. We leven niet onder de wet. Toch zegt de Heere dat hij de geschiedenissen van het volk Israël in het Oude Testament gegeven heeft tot voorbeelden voor ons als gemeente. In 1 Korinthe 10 vers 11, daar lezen we: en deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Als je de context gaat lezen, dan zie je dat het over de geschiedenis van Israël gaat. Dat is als voorbeeld gegeven. Het is zelfs tot waarschuwing gegeven. En als je dat niet vergeet, dan kun je eigenlijk niet te ver gaan met het recht snijden van Gods woord. Wanneer gaat het wel fout? Wanneer gaat het fout? Nou, wanneer men niet meer gelooft, 2 Timotheus 3 vers 16, 2 Timotheus 3 vers 16, dat al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dit wordt tegen de gemeente gezegd. Al de schrift, dus ook, eigenlijk wat we net in 1 Korinthe 10 vers 11 zagen, ook de geschiedenis van Israël. Oftewel, als je vergeet dat schriftgedeelten die misschien leerstellig niet direct op jou van toepassing zijn, nog steeds een geestelijke les voor je kunnen bevatten, dan gaat het fout. Wanneer gaat het nog meer fout? Nou, het gaat fout als je de schrift willekeurig gaat snijden. Oftewel, je vergeet dat je de schrift recht moet snijden. Want wanneer de schrift niet meer recht gesneden wordt, ja, dan ga je de schrift versnijden. Dan gaan mensen een eigen evangelie maken. Dan komen we bij dwaalleer uit. Wat je dan ziet gebeuren is dat men wel degelijk de schrift gebruikt, maar men gaat de schrift eigenlijk tegen de schrift insnijden. Ga ik zo een voorbeeld van laten zien. Ja, dan gaat het fout. Nou, in het hyper- of ultradispensationalisme wordt de schrift niet meer recht gesneden. Dat kun je gewoon aantonen, kun je laten zien. Nu is de ene hyper- of ultradispensationalist, de andere niet. Ook daar kom je verschillen tegen. Maar ze worden eigenlijk allemaal herkend aan het feit dat ze zeggen de schrift recht te snijden, maar dat ze ook zeggen dat de gemeente van de Heer Jezus niet bij het kruis van de Heer Jezus begon, maar later. En dat later, dat houdt dan in, en dan kom je de verschillen tussen de hyper- en ultradispensationalisten tegen. Dat houdt dan in bijvoorbeeld bij Paulus' bekering. Nou, Paulus' bekering is in Handelingen 9, maar velen leggen de grens bij Handelingen 13. Zo zijn de anderen die over Handelingen 18 spreken, en weer een groep spreekt over Handelingen 28. Dat is het eind van Handelingen. Dan zou de gemeente pas aan het eind van Handelingen ontstaan zijn. Men stelt vaak dat het evangelie der genade Gods eerst aan Paulus geopenbaard moest worden. En dan zou de gemeente kunnen beginnen. Zo staat er op Levend Water, dat is een hyper- of ultradispensationalistische site, levendwater.org, van de Nijs van Zuilenkom. De beste man is overigens ondertussen overleden, maar zijn site is nog online. Daar staat het volgende, en ik citeer een stukje. Juist zoals de gelovigen die op aarde zijn na de gemeente, zie bijvoorbeeld Openbaring 7 vers 14, tot deze niet behoren, kunnen de gelovigen op aarde voor de gemeente er niet toe behoren. Op zich heeft hij daar een waarheid te pakken, die klopt. Want de mensen onder het Oude Testament geloofden in God, van het volk Israël, maar ze behoren niet tot de gemeente. Als de gemeente straks vol is en opgenomen wordt, dan is de gemeente vol. Mensen die in de grote verdrukking tot geloof komen, behoren niet tot de gemeente. Dus op zich klopt dit, maar luister. Het spreekt vanzelf, ik ga dus verder met het citaat, dat sommige pinkstergelovigen die nog leefden toen Paulus de grote verborgenheid openbaarde en deze boodschap geloofde, vanaf dit ogenblik ook lid werden van de gemeente. Doch daarom begint deze niet voor ze geopenbaard is. Een bedeling kan niet beginnen voor de mensen weten in welke positie zij geplaatst zijn. Einde citaat. En dat laatste, dat klopt niet. Want dat zegt eigenlijk dat dus Paulus eerst zijn verborgenheden voor de gemeente moest verkondigen. Hij moest het zelf geopenbaard hebben voordat hij het naar de mensen toe kon openbaren. Dan zou het bekend zijn en dan zou de gemeente dus kunnen ontstaan. Want mensen zouden moeten weten, dat heb ik net voorgelezen, in welke positie ze geplaatst zijn. Maar weet je, dat staat helemaal niet in de schrift geschreven. Dat is gewoon menselijk gefilosofeer. En het is grootste onzin. Een voorbeeld in de, ja, zeg maar, de natuur, in de biologie. Als een babytje geboren wordt, dan weet het nog niet of het een jongetje of een meisje is. En de vraag is dan, wordt het dan pas een jongetje of een meisje op het moment dat het besef krijgt dat het dat is? Nee, natuurlijk niet. Je wordt geboren als jongetje of meisje, maar het weten, de kennis daarover, komt pas later. Nou, de Heere God heeft inderdaad via Paulus de verborgenheid van de gemeente geopenbaard. Dat klopt. Efeze 3 vers 1 tot en met 9 is daar een heel mooi schriftgedeelte voor waar dat in staat. Nou, en die openbaring, dat komt natuurlijk pas nadat Paulus zelf tot bekering is gekomen. Dus na Handelingen 9. Ja. En volgens een deel van de hyperdispensationalisten zou die openbaring dus pas na Handelingen 28 gekomen zijn. Maar feit is dat die openbaring na Paulus' bekering is gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente niet eerder begonnen zou zijn. Het feit dat de gemeente niet bij Paulus' bekering of zelfs later begonnen is, blijkt namelijk uit het feit wat de schrift zegt. En dan kom je dus, je kunt de schrift niet tegen de schrift insnijden. Paulus die doet in Romeinen 16 vers 7 een opmerking. Romeinen 16 vers 7. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Nou, als je de brieven van Paulus kent, dan weet je wat in Christus zijn inhoudt. Dat heeft met de wedergeboorte te maken. Als je tot geloof komt, op basis van het horen van het woord, zegt Efeze 1 vers 13 en 14, dan word je verzegeld door de Heilige Geest. Maar dan zegt 1 Korinthe 12 vers 13, dan word je ingedoopt in het lichaam van Christus. Dan ben je dus door de wedergeboorte in Christus. 2 Korinthe 5 vers 17 gaat daar ook over. En Paulus zei dus in Romeinen 16 vers 7, dat voor hem, dus toen het evangelie der genade Gods nog niet aan hem geopenbaard was, Andronicus en Junias reeds in de Heer Jezus waren. Dat betekent dus dat de gemeente al bestond voordat Paulus tot geloof moest komen. Dat is wat de schrift laat zien. Efeze 2, dat is overigens de brief die door veel hyperdispensationalisten als uitgangspunt genomen wordt. Maar dan moet je kijken wat Efeze 2 vers 13 tot en met 16 zeggen. Die bevestigen namelijk dat de gemeente bij het kruis van de Heer Jezus begonnen is. Efeze 2 vers 13 tot en met 16. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Het gaat dus over de heidenen. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En wanneer is die ene nieuwe mens geschapen? Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dat ene lichaam is ontstaan bij het kruis van Golgotha, dat is wat de schrift laat zien. Dus daar vind je de start beschreven, in Efeze 2, bij het kruis van de Heer Jezus. Dus wanneer je de schrift recht snijdt, dan houd je je aan wat de schrift zegt. En laat je de gemeente van de Heer Jezus bij het kruis beginnen. Ongeacht het feit dat er nog allerlei ontwikkelingen moesten komen om die gemeente te laten groeien. Om die gemeente de juiste gestalte te geven, om het maar even zo uit te drukken. En dat maakt, dat hebben we wel eerder over gehad, dat Handeling een overgangsboek is. Dat er een overgangsfase beschreven wordt in Handelingen tussen de wet en de gemeente. Maar ja, die gemeente startte volgens de Heere bij het kruis. Punt. Maar als je de schrift anders snijdt en de gemeente op een andere plek laat beginnen, dan ga je tegen de schrift in. Dan snijd je tegen de schrift in. Je houdt je dan niet aan wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Dan is het dus niet rechtsnijden, maar dan is het het versnijden van de schrift. En dat leidt tot dwaalleer. Wat je veel ziet gebeuren, is dat men geen waterdoop leert voor de gemeente. Dat men geen avondmaal viert. Sommigen beweren dat je geen zonde meer hoeft te belijden. Dat de opname van de gemeente, dat bestaat helemaal niet. En sommigen gaan zo ver door te stellen dat dood is dood en de hel bestaat niet. Ook de alverzoening, dat het uiteindelijk zelfs met de duivel in orde komt, komt uit het hyperdispensationalisme voort, Al zullen niet alle hyperdispensationalisten, want er zijn dus verschillen, dat heb ik verteld, niet iedereen van de hyperdispensationalisten zal dat onderschrijven. Mannen die hier varianten op leren, er zijn Bullinger, dat is een belangrijke persoon, die heeft ook een companion bijbel uitgegeven. Daar ga ik later nog wel op terugkomen. Maar je hebt ook namen als Welsh, Allen, O'Hare, Baker, Stam. Nederlandse namen, de Nijs van Zuylenkom noemde ik al even. Jan Stelma, Peter en Hoyte Slachter. Nou, en dan heb je het over organisaties, tijdschriften, sites. Dan kom je in Nederland terecht bij Amen, het Morgenrood, Everread Uitgevers, Genadebijbel.nl, Bijbel.nl en Levendwater.org. Ik weet niet of dit uitputtend is, maar dit zijn in ieder geval degenen die bij mij bekend zijn. De schrift recht snijden is voor ons als bijbelgelovigen van belang, omdat het een bijbelse manier is om Gods woord te bestuderen. Omdat het je zicht geeft op Gods plan. Omdat je dan niet beschaamd uit zal komen. Omdat hyper- of ultradispensationalisten wel beweren de schrift recht te snijden, op basis van 2 Timotheüs 2 vers 15, en sommigen, let op, dat met hele mooie woorden doen, en een enkeling zelfs de naam bijbelgelovige gebruikt, moet je als bijbelgelovige oppassen dat je niet alsnog bij de waarheid van Gods woord weggehaald wordt. Het hyper- en ultradispensationalisme is voor bijbelgelovigen een wolf in schaapskleren. En daarom besteden we er aandacht aan. Nou, in het vervolg zullen we onder andere nog kijken naar de verklaring waarom men de gemeente van de Heer Jezus pas later in Handelingen laat beginnen. Zelfs aan het eind van de Handelingen. Daar heeft men wel degelijk een verklaring voor, ja, die men door bijbelteksten ook onderbouwt. Zo zouden er bijvoorbeeld niet 1 gemeente, maar 2 gemeentes zijn. Nou, dat lees je helemaal niet in de schrift, dat er 2 gemeentes zijn. Dus dat gaat tegen de schrift in. Ik denk dat we daar de volgende keer als eerste mee verder gaan. Maar ook zullen we een aantal van die leerstellingen, geen doop, geen avondmaal, geen opname, inhoudelijk bekijken. En zien hoe men daadwerkelijk tegen de schrift ingaat. Wees gewaarschuwd. Amen.